Wat doet hij hier?
Het kwam er luider uit dan ze bedoeld had. Nieuwsgierige mensen die opkeken van de kinderkopjes. Daarachter nonchalant tegen een lantaarnpaal geposteerd, een magere gedaante met een wandelstok. Ostentatief keek de man hun kant op, terwijl hij ondertussen met zijn voet een peuk uitdrukte en een verfrommeld pakje kauwgom naar zijn mond bracht. 1 of 2, nu kiezen.
Ik heb gezegd dat hij mocht komen, fluisterde haar zusje. Ze trok Elin wat dichterbij. Negeer hem gewoon.
De kerkklokken luiden, al was het pas 5 voor 10. Door een galerij van leilindes, waarvan de kruinen gehoorzaam naar elkaar toe bogen, volgden ze de pastoor in de richting van de hoge eikenhouten deuren. Het bescheiden clubje belangstellende sloot stapvoets achter hen aan. Binnen knielde haar zusje, die voor het eerst sinds jaren weer in een kerk kwam, bij de Mariakapel met haar rode vaccinelichtjes neer en prevelde voor het oog van de omstanders een weesgegroetje. Daarna vervolgde de korte stoet zijn weg door het lange gangpad met de marmeren tegels. Elin moest zich steeds inhouden om te voorkomen dat ze op de hielen van de pastoor trapte. Hoe traag kon je gaan? Het liefst had ze rechtsomkeerd gemaakt, maar haar zusje hield haar tegen. Zij wist hoe je je in dit soort situaties diende te gedragen. Ze namen plaats op het kille harde hout van de voorste bank. Daar zagen ze hun moeder. Stijl kastanjebruin haar tot op de schouders en expressieve donkere ogen. Een oude portretfoto van een goede dag, door zilver omlijst. Elin kon het niet laten achterom te kijken, recht in de gezichten van de dorpelingen en verre familie. En ze voelde een vlaag van misselijkheid opkomen, stuk voor stuk hypocrieten. Ze wilde opstaan en terug naar buiten lopen, waar de voorjaarszon haar tenminste nog de schijn van koestering had gegeven. Maar ze was ingesloten door enerzijds de pilaar en anderzijds haar zusje. Die zette net haar zonnebril af en legde hem naast het misboekje in de bank. Ondanks de zorgvuldig aangebrachte foundation was ze er niet in geslaagd haar vlekkerige gezicht en opgezwollen ogen te maskeren. De rede van de pastoor ging aan Elin voorbij. Ze hield haar blik op de met bloemstukken belegde kist gericht alsof, als ze maar lang genoeg keek, de nagels waarmee hij was dichtgetimmerd zouden losschieten en haar moeder de klep zou openduwen. Die zou dan zeggen: welk feestje heb ik gemist? Zoals altijd, wanneer ze zich voor het eerst weer in de keuken begaf, nadat ze zich dagenlang in bed had verschanst. Alsof ze dat bed niet enkel verliet om op het toilet aan het eind van de gang haar behoefte te doen, of met haar benen bungelend over de rand het schaaltje yoghurt te eten dat Elin voor haar had klaargezet. Na zo'n fase wilde haar moeder altijd naar de katholieke kerk. Ze geloofde niet in God. Ben je nou helemaal betoeterd? Maar het gebouw met zijn hoge gewelven en vooral het licht dat op zonnige dagen door de glas-in-loodramen naar binnen viel, vond ze magisch. En het leek een van de weinige plekken waar de stemmen in haar hoofd zich gedijst hielden. Het was voor Elin en haar zusje vanzelfsprekend geweest dat ze hun persoonlijke ergernissen omtrent de Romeinse kerk met haar dogmatische teksten en schandalen opzij zetten om hun moeder uitgeleide te doen op een plek waar haar ziekte geen vat op haar had gehad. Sinds haar zusje het huis uit was, kwam ze nog maar weinig in het dorp en was hun band verwaterd. Maar de afgelopen week had ze haar intrek genomen in haar oude kamer. Die was nog altijd hetzelfde, met de knuffels op het krappe eenpersoonsbed, het bureautje waarvan de lades vol lagen met tekenpapier en stiften in alle kleuren van de regenboog, en aan de deur een grote poster van de Spice Girls. Haar creatieve zus had met behulp van een online programma het bitprentje en de rouwkaart ontworpen met op de voorkant een van Thea's schilderijen. Samen hadden ze de blank houten kist uitgezocht en uit de map van de pastoor de minst schijnheilige preken gekozen. 'S Avonds luisterden ze urenlang, de benen verstrengeld op de doorgezakte zwartleren bank, naar de muziek van Tracy Chapman en Serge Gainsbourg. Ze hadden gelachen om de jaren waarin ze de ziekte van hun moeder nog als prettig gestoord ervoeren. En ze hadden gehuild om de wanhoop die hen in manische golven had overspoeld. Uiteindelijk waren ze lepeltje lepeltje op bed in slaap gevallen. Ondanks de nachtmerries was het een van de beste weken van Elins leven geweest. Het liefst had ze haar moeder ook nog enkele dagen thuis gehouden, met een vredige glimlach rond de dichtgenaaide lippen, maar volgens de uitvaartverzorger was dit gezien de staat waarin het lichaam verkeerde geen goed idee. Geloof me, jullie herinneren je jullie moeder beter zoals ze was en niet zoals ze er nu uitziet, had de vrouw met het donkergrijze mantelpakje en ouderwetse hoedje gezegd. Een por in haar zij. Pst, jij moet.